Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 136, vers 1. Looft de Heer, want Hij is goed. En ooft der Heeren, opperheer. Ik noemde u het eerste en het derde vers van Psalm 136. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met te zingen uit Psalm 78 en daarvan de verzen 1 en 12. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Daar God voor hen bezorgd in hunne noden de wolken zelfs van boven had geboden, de hemeldeur ontsloten, mild in het zegenen en het manna doen rondom hun tenten regenen. 1 en 12 van Psalm 78. Van Psalm 75 zingen we het eerste vers na de geloofsbelijdenis. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 75. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, u alleen. Daar hebben we onze handen vol aan. Om u inderdaad alleen te loven en te geloven. Nadat u zo waard bent. En dat niet alleen als Psalm 75 vers 1 wordt opgegeven, maar al de dagen van ons leven, dag in dag uit en ook 's avonds en 's nachts, u alleen. Toch bent u het waard, o God, als we in de Bijbel lezen, als we dat spiegelen aan ons eigen leven, wie u bent en blijft ondanks ons, dat uw trouw zo groot is. En dat u maar doorgaat. En dat u het niet moe wordt om het woord tot ons te richten. Hier in de kerk en thuis bij de kerkradio. Of op een later tijdstip. Heren, we danken u voor uw liefde en goedheid. Oneindig groot. Maar laat ons daar dan gebruik van maken en geen misbruik. Dat we er een loopje mee zouden nemen. Dan doen we verdriet. Dan doen we tekort. Dan hebben we u niet op het hoogst lief gehad, maar op het hoogst misdaan. Dan gaan we van het heilspoor af. Heren, we bidden van u, leid ons ook in dit avonduur, als we ons buigen over een gedeelte uit uw woord, en dat met elkaar hopen te bespreken. Help ons in luisteren met aandacht en in het spreken, in het orgelspel en zingen, Want ook dan gaat het om u alleen. Wil alles weren wat al zo gemakkelijk een obstakel zou kunnen zijn? Neem het van ons weg en stel uzelf daarvoor in de plaats. Ja, Heere, u bent tegenwoordig. U bent in ons midden. Want waar twee of drie tezamen zijn en we zijn met zoveel meer, u bent erbij. Laat het ons maar merken. We vragen u dat niet omdat we dat verdiend hebben of waard zijn, uit genade alleen. En daarmee bedoelen we en doelen we op het volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. In zijn naam alleen bidden we het van u. Amen. Wij lezen weer een stukje verder in de Handelingen der Apostelen. Vanavond lezen wij de Handelingen 2, de versen 12 tot en met 17. De brief die Johannes gedicteerd kreeg aan de gemeente van Pergamus. En daar zegt de Heer Jezus: en schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn getrouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat ze afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven, en ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Tot zover onze schriftlezing. De tekst wordt gevormd door het laatste vers wat we net lazen. Vers 17. Aan wie overwint zal ik van het verborgen manna te eten geven, en ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Voor we dit met elkaar overdenken, zingen we eerst nog, en wel uit op toonhoogte 118. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Laat me zijn een Gods getuige, sprekend van u meer en meer. Laat door mij uw levend water vloeien als een klare stroom. Op toonhoogte 118. gemeente des Heren, Pergamus, een stad in Klein-Azië en ook een stad vol bezienswaardigheden, een stad vol kunst en cultuur. Pergamus, ook een stad vol met godsdiensten. Heb je de auto wel eens gezien van de dokter? Nee, dan bedoel ik niet of het een Audi is of een Toyota. Kijk aan. Dat is een goede auto. Maar die auto van de dokter en ook van de veearts en ook de ziekenauto, die is steeds weer aan iets te herkennen. Aan een sticker op de voorruit of aan de buitenkant van de ambulance geplakt. Bij de dokter in het rood, de veearts in het groen en de ziekenauto vaak in het blauw. En op die sticker, daar staat een slang. Een slang die om een stok heen kronkelt. En dat noemen ze in de dokterswereld een esculaap. Dat is een moeilijk woord. Esculaap, omdat je het ook nog eens een keer uitspreekt, niet zoals je het schrijft. Maar dat moeilijke woord, dat komt weer van een naam. En dat is de naam Asclepios. En dat was vroeger bij de Grieken een god. En die god Asclepios, die zorgde voor genezing. Was je ziek, dan moest je bij die god zijn. En daarom was Pergamus ook nog eens een keer het Lourdes van de oudheid. En moet je nagaan dat ze voor die god, voor Asclepios, een tempel hadden gebouwd. En dat is nou niet zo vreemd, want dat deden ze voor elke god, voor elke godheid. Maar voordat ze die tempel gingen bouwen, hebben ze eerst een hoge berg samengesteld. Bijna zo hoog als de hoogste berg in Nederland. 300 meter hoog. En daarbovenop hadden ze die tempel voor Asclepius. En zo had bij de Grieken elk onderdeel van het menselijk leven weer een aparte godheid tot wie je moest richten. Was je bang, dan moest je je richten tot die god. Ging je op vakantie, op reis, dan moest je je richten tot die god. En zo kon je stuk voor stuk een beroep op de goden doen. Nou was het zo dat die Asclepius god heel erg in trek was. Zijn tempel was er, maar daar was nog veel meer te ontdekken. Er stond ook een enorm altaar voor de Griekse hoofdgod, Zeus. En later is dat ooit nog eens terechtgekomen in een museum in Berlijn. Verder was er ook een moedergodin, Mater Roma. En die werd daar ook vrolijk vereerd. En wat dacht je van de keizer? Die werd ook enorm hoog gehouden, niet te vergeten. Nee, aan godsdienstigheid had men in Pergamus niet te klagen. Dat is nog niet alles, want een geleerdheid dat er was. Moet je nagaan, dat de op één na grootste bibliotheek ter wereld was destijds daar in Pergamus gevestigd. Misschien dat we van daaruit ook wel het woord perkament hebben. Dat komt ook weer van het woordje Pergamus. He, dat is eigenlijk de voorloper van papier. Dat men vroeger schreef op huiden van dieren die men gevild had. Nou, in dat centrum van afgoderij, een wetenschap en waar heel veel geschreven werd, is dus ook nog eens een keer een christelijke gemeente. En het mooie is, als je deze brief leest, dat Jezus deze gemeente weet te vinden. Ik weet waar jullie wonen. Dat klinkt heel troostvol. En ik ken jullie situatie. Ik weet, zegt Jezus, en zo moest Johannes het opschrijven, hoe jullie eraan toe zijn. Heel eenvoudig gezegd, zou je dat vandaag de dag zo zeggen, dat de gemeente van Pergamus, die staat bij de Heere God in het adresboek. En ik mag aannemen, als je bij iemand in het adresboek staat, dan heb je daar wat mee. Dan is daar wat tussen. Een adresboek is er toch meer voor dan dat je alleen straat en huisnummer en postcode en telefoonnummer en woonplaats hebt genoteerd. Het duidt op een relatie hier. Ik weet waar u woont. Ik ken jullie woonomgeving. Ik weet, christenen van Pergamum, hoe jullie eraan toe zijn. En dat staat er ook bij, hè, in die brief. Dat wordt niet als zachtzinnig omschreven. Want de troon van Satan is daar. Daar waar Satan, de grote tegenspeler, de grote tegenstander van God, de troon bezet houdt. Waar dus de antichrist huis houdt. Daar wonen jullie, beste christenen, van Pergamus. Moet je eens indenken, dat lijkt me niet gemakkelijk te zijn. Als de gemeente waar je woont, de burgerlijke gemeente, zo wordt getypeerd, zo wordt beschreven. En dat je daar dan als christen je plekje hebt gevonden. En dat je daar als christen staat voor de zaak waarvoor je gesteld bent. Ik kan me zo indenken dat dat heel wat van je vraagt. Nee, laten we het elkaar vanavond maar wat sterker vertellen. Dat vraagt niet heel wat van je, dat vraagt alles van je. Alles. En ook in alles vraagt het weer alles van je. Omdat het volgen van Jezus Christus niet maar voor de helft kan, of even tussendoor, of als hobby, of als leuke tijdsbesteding. Maar daar ga je voor. Daar ga je in op. Dat geldt toch vandaag de dag nog steeds? Of zien we dat verkeerd? Doen we dat anders? Is ons bezig zijn voor Gods aangezicht in zijn dienst part-time? Bij stukjes en beetjes, als het mij uitkomt. En je moet niet te veel vragen. We lezen verder. We kennen hem verder niet, maar hij wordt hier wel genoemd Antipas. Die is er niet meer. Heel even wordt hij door de Heere Jezus in herinnering geroepen. Antipas was de trouwe getuige die zijn leven heeft gegeven en die het dus met de dood heeft moeten bekopen dat hij bij Christus hoorde. Moet je nagaan dat die bewoordingen waarmee Antipas wordt aangeduid, dat die in Openbaring 1 voor de Heere Jezus zelf werd gebruikt. Dat hij de getrouwe getuige was. De eerstgeborene uit de doden. Maar dan natuurlijk wel met dat grote verschil dat er voor een ieder die in hem gelooft geen dood meer is voor straf en eigen schuld, maar eeuwig leven. Wat denk je daarvan? Dat je dus met gevaar voor eigen leven doorgaat in de kring van hen die Jezus lief hebben, of misschien afhaken, of er misschien niet zoveel van laten blijken, maar dat je doorgaat. Je houdt de pas niet in, je heet Antipas, en je schuwt het lijden en sterven niet. Het is wel aardig als je het daar wel eens over hebt met de catechisanten, over de kerk in verdrukking, vervolging. Dan weten zij de oplossing. En die oplossing die hebben ze misschien wel van hun vader of moeder. Wie zal het je zeggen? Maar dat is een heel slimme oplossing. He, als je tot zo'n gemeente zou behoren die vervolgd wordt, naar het leven gestaan wordt, dan moet je het zo doen dat je wel gelooft, maar je laat het niet merken. Je laat het niet horen. Je laat het niet zien. Je doet het stiekem. Is dat eerlijk? Ik weet wel, we hebben hier in ons land makkelijk praten. Er is bij ons niks aan de hand. Wij worden niet... Is dat zo? De troon van de Satan, die vindt ook onder ons al zo gemakkelijk een aanbidding dat het een lieve lust is. Dat halve. En dat nu weer eens wel en dan weer niet. Voor de een is dat een troon die verslaving heet en we buigen ervoor. En goed, daarbij hebben we dan nog een beetje christendom in ons achterhoofd. Voor de ander is het de troon die geld heet en we buigen ervoor. En ondertussen hebben we best nog een beetje kerkelijkheid in ons lijf en leden. Voor weer een ander is het de troon van voorspoed en geluk. We gaan er plat voor. Met een vleugje gelovigheid. En we zweren bij onze gezondheid. En waar we het aan verdiend hebben, dat weten we niet. En natuurlijk, we zijn de laatste om het te ontkennen dat God daarmee te maken heeft. Maar verder leef ik voor mezelf. Met mezelf zo graag in het middelpunt. Ik alleen, ik wil geloofd worden. En toch hebben we het gezongen. U alleen. Kijk, en om die halfheid van ons, daar lacht de Satan om, hè? Om die halfheid van ons lacht hij helemaal. En lachte hij zich nou maar eens een keer dood. Maar nee, hij houdt er plezier in. En in Pergamus is men ondanks dat alles staande gebleven. Oh ja, de Heer Jezus had nog wel een paar minpuntjes. Die leer van de Nicolaïten, die sommigen aanhangen, ook wel de leer van Bileam genoemd. Wat was dat ook alweer toen Israël onderweg was? Een soort pelgrimsreis naar het beloofde land. Was er toen niet een zekere Bileam die aan een zekere Balak, de koning van de Moabieten, de raad gaf om Israël maar niet met het zwaard te lijf te gaan, maar om hen zo zoetjes aan maar mee te tronen naar allerlei heidense gebruiken. En wat wijn erbij, en wat vreugde en vrolijkheid, en ook hoererij. Seks. Dan komt het allemaal vanzelf terecht. Als Israël zijn omheining maar prijs geeft. Ja, dan galopperen ze binnen de kortste keren mee met de wereld. En blijkbaar waren er ook in Pergamus van die, zeg maar gerust, slappelingen. Van die slappelingen die zich overal thuis voelen. En die ook onder de heidenen een goede naam hadden. Daar kon je tenminste mee praten. Ze slingerden je tenminste niet telkens weer om de oren met de slagzin van, ja hoor maar eens, maar de Bijbel zegt. En nee, maar wacht eens even, er staat geschreven. Als die christenen allemaal zo waren, nou, dan was het wel uit te houden in de wereld. Kijk, deze gemeenteleden, zulke gemeenteleden, had de gemeente van Pergamus ook. En daarin schuilt een enorm gevaar. Een gevaar van uitholling. De kerk van Jezus Christus, die zegt zo graag ja, ja, op Christus en zijn werk. Maar oh wee, die kerk, wanneer ze niet meer begrijpt dat dit ja tegen hun heiland een radicaal nee inhoudt tegen alles wat van hem afleidt. En dat is nou net het grote spanningsveld waarin die kerk van Pergamus stond. Ach, het is vandaag de dag niet anders. Waarin wij, u, jij en ik, vandaag de dag nog steeds staan. Laat je ja tegenover de Heer Jezus Christus een nee zijn tegenover de wereld. Want allebei, dat kan niet. En vandaar ook die oproep tot strijd die verwoord wordt in ons tekstvers. Dat ziet al uit naar de overwinning. Wie overwint, wie het volhoudt, wie het volhardt, wie staande blijft in en met Jezus Christus, Christus zal hem geven het verborgen manna. Dat is andere koek dan al die afgodische maaltijden en offerfeesten. Dat is andere spijs dan dat je met hoerenmaaltijden meedoet. Kijk, op de tocht naar het beloofde land waren daar de aantijgingen van Biliam. Maar was daar ook steeds weer het hemelse manna dat hen verzadigde. En daar mochten ze elke dag weer zich te goed aan doen en elke dag weer van nemen. En met het oog op het weekend, zouden wij zeggen, mocht het een dubbele portie zijn. Dat beeld wordt al schrijvenderwijs, al sprekenderwijs door Jezus ingevoerd. Verborgen manna. Dat wil zeggen, dat is brood, zeg maar, waarover wij niet kunnen beschikken, wat wij niet op bestelling hebben, wat wij niet op voorraad hebben. Wij bepalen daar eigenlijk helemaal niks van. Dat komt al van hem die het beloofd heeft en die het ook doen zal. En daarom ziet het ook allemaal op hem. Verborgen manna, dat is eten voor onderweg. En wordt hier nou bedoeld dat je ook als kerk onderweg altijd weer dat manna zult krijgen? Niet wanhopen, maar doorlopen en God helpt ons er wel doorheen? Ja, dat is wel waar. Maar er wordt hier steeds aan het eind van elke brief geschreven: wie overwint, dat ziet op een eindpunt, op een finish. Dat ziet eigenlijk op een grote dag die eraan zit te komen, waarop de grote overwinning aan de dag zal treden. Wie aan de naam van Christus vasthoudt, die zal dat manna te eten worden gegeven. Je mag het eten in het leven van de toekomende eeuw. Manna dat voor ons nog verborgen is. Het voedsel dat God geeft in zijn toekomst. Na de overwinning wordt ermee verzadigd. Dat is beloofd. Daar mag je aan vast aan hebben. Ook in het hier en in het nu al. Het is een groot verschil in ons leven. En dat merken we wel, van wie we het moeten hebben. En ik heb dan wie geschreven met een hoofdletter. Moet je het nou van jezelf hebben, van je eigen geploeter, van je eigen gedachten, van je eigen inzichten, of van elk ander om je heen, die ook met allerlei ideeën en goede raad naar je toe komt? Of zeg je in de eerste en enige plaats, ik moet het van de Heere Jezus Christus hebben? En ik hoop op dat wat nu nog niet openbaar is. Maar juist die uitdrukking, verborgen manna, daar kon je op aan dat het de volgende dag er weer zou liggen. Verborgen manna, dat houdt in. Je houdt het vol. Je kunt verder. Ook op weg naar morgen en op weg naar overmorgen. Dag in, dag uit. Omdat God het beloofd heeft. En omdat God het geeft. Wat een rijkdom wordt hier voorzegd. En dat, als je bedenkt dat de Heer Jezus ten aanzien van zichzelf ook gezegd heeft, ja, dat brood uit de hemel, dat hield een keer op. En dan wijst hij vervolgens naar zichzelf. Hij is het echte brood uit de hemel. Tijdens de soms moeilijke reis voor de gemeente van Jezus Christus is aan alle kanten het zwaard van de vijand omhoog geheven. En verleiders loeren er overal. Maar dat verborgen manna, ik weet niet eens hoe het eruit ziet. Maar dat verborgen manna, het is beloofd. Het is toegezegd. Het geeft nu al kracht om hoopvol voort te gaan. Een tweede zaak die beloofd wordt, is een witte steen. Een witte steen voor wie overwint. We gaan er niet mee gooien. Nee, het is een beeld, een voorbeeld dat komt uit de rechtspraak van die dagen, waarbij de rechter vaak gebruik maakte van een witte en ook van een zwarte steen. En die witte steen betekende de vrijspraak. Ja, dan kun je wel bedenken wat die zwarte steen inhield. Dat is de veroordeling. Het ontvangen van een witte steen, waarop dan de naam van de aangeklaagde werd geschreven. En dat was voor degene die hem ontving het bewijs dat hij vrij uit kon gaan. Jezus Christus, als hij eenmaal weer komt om te oordelen de levenden en de doden, belooft hier aan een ieder die overwint vrijspraak. Om zo te zeggen, heft de Heere God ons het schuldige hoofd omhoog, zodat we hem in de ogen kijken en van de weeromstuit blijven we het hoofd omhoog heffen. Omdat we ons in Jezus' naam niet langer hoeven te schamen. Een witte steen is toegezegd voor wie het volhoudt, volhardt, overwint. Een witte steen gekregen. Ik weet niet hoe jij, hoe u in elkaar steekt, maar ik zou zo graag wat meebrengen, hè? Naar die overwinning. Iets wat ik, waarmee ik kom aandragen en dat ik eigenlijk zou kunnen zeggen, kijk eens Heere God, dit heb ik nou. Dit heb ik nou voor elkaar gebokst in deze wereld, in deze tijd. Dit heb ik meegebracht en ik zou dit ook graag willen inbrengen. Voordat u wat gaat zeggen. Ja, dat kan zijn dat ik het eigenlijk nog niet zo kwaad gedaan heb. He, zeggen de mensen vaak. Geef ieder het zijne. Doe niemand tekort. Ik heb het nog niet zo kwaad gedaan. Of is dat misschien dat ik zou willen inbrengen dat ik het allemaal zo goed bedoeld heb, ondanks alle misstappen en dat ik toch telkens af en toe wel eens een keer gestruikeld ben. En toch bedoel ik het goed. Alsjeblieft. Mag ik u dat overhandigen? Of is dat misschien mijn keurige godsdienstigheid waar ik mee zou willen komen aandragen? Je zondagse godsdienstigheid? Nee. Nee, wat ik in mijn hand heb, Heere God, heb ik gekregen, is me ter hand gesteld. Een witte steen. Een steen van de vrijspraak. Op naam nog wel. Op naam gesteld. Met een nieuwe naam. Dat betekent in feite een onbekende naam. Dan alleen degene die de steen ontvangt, die kan hem lezen. Van mensen, laten we maar eerlijk zijn, krijg je niet zo gemakkelijk een nieuwe naam. Als je zo wel eens de gesprekken onderling hoort, dan hoor je nogal wat namen over de tafel gaan. En vaak zijn dat ook hele oude namen. Al van heel vroeger. Ja, dat is er een van die en die, die dat en dat op zijn kerfstok had. Nou, dan heb je dus in het verleden behoorlijk naam gemaakt. Als dat na 30, 40, 50, 70 jaar nog in het geheugen gegrift zit. En als je eenmaal zo'n naam hebt, hè, dat je er een van die bent, dan kom je daar niet meer zo gemakkelijk van af. Ik help je er vanaf, belooft Jezus Christus. Ik geef je een nieuwe naam. Een nieuwe naam. Dat is maar niet een schone lei. Een nieuw begin met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Het is geen blanco formulier dat je krijgt om verder zelf in te vullen. Dat zou mooi zijn. Nee, Jezus Christus heeft daarentegen oneindig veel meer. Hij geeft in zijn naam een totaal nieuw begin dat in hem al begonnen is. Zo'n nieuwe naam te mogen ontvangen voor wie overwint, dat is eigenlijk best een hoge eer. Nee, dat zeg ik verkeerd. Dat is eigenlijk best een hoge roeping. Gemeente, je weet ervan, hè, dat Jezus Christus naamsverandering voorstaat. Ten volle. Dat je dus niet langer te boek staat als eentje van Adam, de eerste. Dat is ook een naam, hoor. Als je Adams kind bent. Maar dat je in zijn naam, omdat hij het wil, door het geloof in hem, te boek staat op de naam van de tweede Adam. De enige geborene van de Vader. Nou, dat belooft wat. Dat is een toekomst zonder einde. Dat is eeuwigheid voor wie overwint. Strijd dan. Ga ervoor, totaal. En dan is het gevaar zo groot dat je gaat verschuilen. En dat je zegt van ja, maar ik. Nee, niet ik. Het gaat er niet om hoe is uw naam. Maar hoe is zijn naam. Die eeuwig de eer moet ontvangen. En zijn naam. En zijn daden en zijn is ons geopenbaard. Opdat we gevoed met het zijne het volhouden. Wie overwint? Wie niet? Amen. We gaan zingen van Psalm 105 en daarvan de versen 20, 21 en 22. God deed zijn volk met wisse treden, daar niemand struikelde in zijn schreden, met zilver en met goud belaan, blijmoedig uit Egypte gaan. God breidde een wolk uit om zijn scharen, bij dachten hoe de voor gevaren. En dagelijks werden ze begenadigd met manna, hemelsbrood, verzadigd. 20, 21 en 22 van Psalm 105. Wij gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we kennen in onze taal het gezegde: belofte maakt schuld. U hebt heel veel beloofd. Ook aan Abraham hebben we net gezongen. Maar u maakt geen schuld. U staat niet in de schuld. U komt niet in de schuld. U vervult wat u belooft. U doet wat u zegt. Dat mogen we ook opmaken uit die woorden die we vanavond met elkaar hebben overdacht. Ik zal geven. Heere God, leer ons maar bouwen en vertrouwen op uw belofte. Die u doet in uw woord. Die u aan ons gedaan hebt bij onze doop. Daarop mogen we bogen. Daar kunnen we op gaan staan. En u neemt er geen letter van terug. Wat geeft dat een houvast? Ook als het soms kan stormen in ons leven en tekeer gaan. Ook als we heen en weer geslingerd worden en haast niet meer weten waar we het moeten zoeken. Bij u mogen we, bij u moeten we terecht. En niet bij al het onze. Niet bij onze afgoden. Niet bij daar waar wij denken wel een steuntje te kunnen vinden. Of appeltjes voor de dorst. Bij u alleen. Die we loven. Groot maken. Hoog achten. En hoog houden. Heere, wees ons een God van nabij. En laat ons ook aan de hand van uw woord steeds wijzer worden. Tot zaligheid. We mogen uw woord lezen. Daarover nadenken. Daar elke dag in vrijheid mee bezig zijn. En steeds weer en misschien ook wel steeds meer tijd daarvoor reserveren. Zo dat onze tijd niet wordt opgeslokt en opgeslurpt door van alles en nog wat. Ook best belangrijke dingen, ongetwijfeld. Maar u bent de eerste, de almachtige. Die toekomt alle lof en alle eer. Dan houden we het ook bij uw woord, omdat we houden van uw woord. Bewaar ons ervoor, o God, dat we het op een akkoordje gooien. U wat, misschien wel heel wat, maar toch ook de wereld nog wat. En daarom bidden we van u, leer ons ook om dwars door zee te gaan, recht door zee. Echt, betrouwbaar, gedreven door uw woord en geest. Wat dat betreft kunnen we veel leren van de getuigenissen die ons bereiken uit de ondergrondse kerk. De kerk die lijdt en strijdt. De kerk die op de hielen wordt gezeten en naar het leven wordt gestaan. En ondanks alles houdt men uw naam hoog. Geef hen daarvoor de kracht bij voortduur, o God. En laat ook hen hopen en uitzien naar het verborgen manna en naar die witte steen. En geef ook ons dat, opdat wij niet op onze lauweren rusten en het wel afwachten, maar actief bezig zijn in de dingen van u, omdat uw Zoon ons daartoe roept. En leidt ons daarin, niet op onze eigen houtjes, maar gedreven door uw woord, door uw geest. En pak ons maar bij de hand en voer ons, zoals u dat alleen kunt en doet. Weg bij ons zelf vandaan. Weg bij het onze vandaan. Op naar het uwe. Heere, houdt u de wereld in uw hand, waarin zoveel onrecht is, waarin zoveel scheefgroei heerst, waar zoveel machtswellust de kop opsteekt. Heere God, voer het alles toch heen naar uw toekomst. En doe ons daarnaar uitzien, halsreikend verlangend. In de wetenschap dat het beste nog komt, omdat u het zelf gezegd hebt. En daar doen we het op aan. Zorg voor een ieder die een moeilijke weg te gaan heeft. En wat zijn er in wegen vol met vraagtekens. En de uitroeptekens blijven soms zo lang uit. Geef toch kracht, elke dag weer opnieuw, om het bij u te zoeken en ons door u gedragen te weten. Ga met ons, o God, en neem ons in uw hoede, stap voor stap en dag na dag. Wil ons horen uit genade alleen, ziende op hem die weet waar we wonen, wat er in ons huis en in onze omgeving zich voordoet. Ziende op hem die leeft en regeert in alle eeuwigheid. Ziende op hem die niet loslaat de woorden van zijn mond. Ziende op hem die gekomen is en weer is heen gegaan, maar die eenmaal weer komt. We hopen erop, o God, in Jezus' naam. Amen. Onze liefdegaven mogen we nu gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het werk dat woord en daad verricht, met name in die gebieden waar zich natuurrampen hebben voorgedaan. De tweede rondgang is voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde rondgang voor het bouwfonds. Bij de uitgang treft u de bussen aan voor de vakantie Bijbelweek en die wilt u ook wel gedenken, milddadig. Daarna willen we zingen op toonhoogte 45. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Op toonhoogte 45. Ga er nu heen in vrede, dragend en uitdragend. De zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.